Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze vergadering van de Commissie Controle en Onderzoek. De laatste vergadering in de huidige samenstelling. En ik wil u al bedanken voor uw inbreng voor de afgelopen tijd. En verwacht ik wel dat er een aantal van u zeker zullen terugkomen. Er zijn afmeldingen van mevrouw Derks, die wordt vervangen door de heer Poel. De heer Asbroek en mevrouw Hofhuizen hebben zich afgemeld. Het quorum is aanwezig. Ik wil ook de accountant, de heer Dijkman, welkom heten. En dan kijk ik even naar de vaststelling van de agenda. Kan iedereen akkoord met deze agenda? Er zijn geen aanmeldingen voor spreekrecht binnengekomen, dus we kunnen eigenlijk meteen door naar het enige agendapunt. Eigenlijk wel het enige agendapunt van vanavond. En dat is de advisering aan de Raad. En dat is het voorstel in zaken het vaststellen van het normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole van de jaarrekening 2013. De accountant is hiervoor ook aanwezig om vragen hierover te beantwoorden. Want u kunt aandachtspunten meegeven aan de accountant bij zijn controle van de jaarrekening. Ik wil graag het woord geven en dan beginnen we met het CDA. En wie mag ik daar het woord geven? De heer Graat.
Dankjewel. Noodzakelijk omdat de lagere drempelbedragen anders mogelijk tot een onrechtmatigheidsverklaring van de accountant zouden kunnen leiden. We hebben dat raadsvoorstel bestudeerd en we hebben toch een aantal vragen. Eerst bij het voorstel zelf op bladzijde 2. Wij begrijpen dat dat er sprake dus is van afwijkende lagere drempelnormen, maar onderaan staat daar het normenkader dat nu voor ligt is derhalve vastgelegd dat aan het niet nakomen van deel 1 van de nota geen financiële consequenties kunnen worden verbonden. Daar willen we graag een toelichting over hebben, want dat snappen we niet helemaal. Verder hebben we een belangrijk stuk, dachten wij, wat bij dit voorstel stond bestudeerd. Dat is het stuk, het document kadernota rechtmatigheid. En daar hebben we een aantal vragen over, zowel aan de accountant als aan de heer Joon, aan de wethouder. Misschien, ik weet niet of het makkelijk is dat u dat hebt, die laptopje erbij staan. Maar u heeft die vraag ook gekregen, dacht ik. Ja, al. Nou, bij onderdeel 2.2.1, laatste alinea, wordt gesteld dat de Raad aan bepaalde onderdelen van verordeningen geen financiële consequenties kan verbinden. In dat geval doet de commissie BBV de aanbeveling om die desbetreffende onderdelen van de verordening in te trekken of te veranderen. Graag willen we toelichting door de wethouder hoe een en ander zich verhoudt met het raadsvoorstel wat voor ligt. In datzelfde stuk op bladzijde 5 wordt bij optie 2 aangegeven dat de Raad tot een aanvullende onderzoeksopdracht aan de accountant kan besluiten ter toetsing van collegebesluiten. Wat is dan vervolgens de rol van de Raad als die toetsing heeft plaatsgevonden? Weer hetzelfde stuk op bladzijde 8 bij 2.2.2, laatste alinea. Daar staat, het college stuurt die zin. Dan is onze vraag, indien de accountant een probleem heeft dat niet bevredigend door het college wordt opgelost, dient de accountant specifieke vragen aan de raad voor te leggen. Kan de accountant aangeven hoe dit in de praktijk gebeurt? Nog hetzelfde stuk, onderdeel 3.2.2, legitieme afwezigheid van afrekeningen. Een vraag over nog niet ontvangen zijn van een subsidieverslag van een gesubsidieerde instelling. Dus het verslag is nog niet ontvangen. Hoe gaat de accountant hiermee om? En is het een idee om met het oog op een veranderend subsidiebeleid door KUIK hier extra aandacht aan te laten besteden door dezelfde accountant? Dan een vraag over de wet FIDO, dat is onderdeel 3.2.4. Is onze vraag wat de concrete gevolgen van die wet zijn? Voor de accountant is die vraag en of het niet zinvol is om de accountant hieraan extra aandacht te laten besteden. Want er verandert nogal wat op financieel gebied voor de gemeente. Dan bij onderdeel 3.3.2, begrotings- en investeringskredietoverschrijdingen in een bepaald jaar. De vraag aan de accountant of KUIK aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bestedingen boven een begrotingsbedrag zijn strikt genomen niet rechtmatig. En dan mijn laatste vraag. Bij onderdeel 3.35 wordt een viertal mogelijkheden genoemd met betrekking tot budgetoverheveling tussen begrotingsjaar en rechtmatigheid. Heeft de accountant in deze een voorkeur? Er zijn vier opties. En is de door Kuik gemaakte keuze volgens de accountant de beste? Dat waren in eerste instantie onze vragen, zowel aan de wethouder als aan de accountant. En of. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan het woord is aan de VVD en de heer Van Bentum. U heeft geen vragen?
Nee, we hebben geen vragen.
Oké. Okay. PLC? De heer Jeuken? Oké. Okay. De heer Krauwers van Algemeen Belang Kuik.
Het normenkader dat geeft een nauwkeurig en gedetailleerd overzicht op de wijze waarop de jaarrekening van onze gemeente door de accountant dient te worden beoordeeld. Binnen die systematiek concluderen we wordt bijna niets aan het toeval overgelaten. En er is er een behoorlijke kans dat al dan niet opzettelijke fouten ontdekt worden. En dit is een goede zaak. Binnen de gedetailleerdheid van dit normenkader zijn er voor Algemeen Belang Kijk nog een paar vragen en opmerkingen. De eerste vraag is op welke wijze wordt omgegaan met de effectiviteit van verleende subsidies binnen de controle van de jaarrekening? De tweede vraag is op welke wijze is de winkeltijdenwet van invloed op het huishoudboekje van onze gemeente? Dat was niet helemaal duidelijk. Dan verder een vraag uit belangstelling. Vallen er nog veel van onze gronden, of veel gronden binnen onze gemeente, binnen de invloedssfeer van de wet voorkeursrecht? En tot slot een compliment over het document van de commissie BBV. Het is uitgebreid, maar tegelijkertijd heel helder en ook waardevol. Kortom, de procedure voor deze audit steekt helder en goed in elkaar. Dank u wel.
Dank u. De heer Geurts, D66. Uw microfoon, de heer Geurts.
Uit. Oh, even stil blijven. Voor het vaststellen van een normenkader is leidend de interne en externe wetgeving die hier dan allemaal opgezond wordt. Wat mij daar opvalt is dat er nogal wat verordeningen en wetgeving tussen zit, vooral bij de interne, die al van 2003 is. En mijn vraag is dan, is dat nog steeds echt leidend of moet dat ook een keer herzien worden?
Dank u. GroenLinks, de heer Van Duinhoven.
Geen vragen.
Mag als laatste het woord geven aan de heer Poel van de Partij van de Arbeid.
Voorzitter, dank u wel. Mijn collega Derks had dit voorbereid en die had ook al vooraf vragen gesteld aan de heer Joon en daar ook antwoorden op gekregen. Op twee van de drie vragen was het antwoord voor ons niet helemaal duidelijk. Nu is het alleen een beetje vervelend, want die vragen heeft zij rechtstreeks gesteld en de rest van de commissie heeft die vragen natuurlijk niet gehad. Dus ik wil hem toch even voorlezen. Eerste vraag, is er een overzicht bijgevoegd van de wijzigingen ten opzichte van het bestaande normenkader? Tenminste, de wetten en de interne regelingen die daarin meegenomen moeten worden. Andere wijzigingen zijn niet doorgevoerd. Kan in ieder geval nergens in de tekst dat vinden. Daar is een antwoord op gekomen, maar de vraag is eigenlijk of er andere wijzigingen zijn dan de wijzigingen die meegenomen moeten worden. Dat was eigenlijk de kern van de vraag. De tweede vraag was dat het wel opvallend is dat we enerzijds zeggen dat het normenkader jaarlijks wordt geactualiseerd, maar dat in het wijzigingenoverzicht allemaal regelingen staan die terecht niet meer worden opgenomen, maar die al jaren geleden uit de lijst geschrapt hadden moeten worden. Iets vergelijkbaars geldt voor nieuwe wetten en regelingen die zijn toegevoegd. Hoe kan dat? En zijn we dan de afgelopen jaren niet rechtmatig geweest met het normenkader? Maar eigenlijk is de vraag, want het antwoord was er ook niet helemaal duidelijk op, voor ons. Waarom staan in het wijzigingenoverzicht nog steeds de regelingen die al jaren geschrapt hadden moeten worden? Waarom is dat nu pas gebeurd? Dat is eigenlijk de kern van de vraag. En als laatste, als ik kijk naar de bijlage 2, communicatie en periodiek overleg, dan valt op dat het vaststellen van het normenkader eigenlijk heel laat in het proces plaatsvindt. Dat staat overigens nergens expliciet in die planningen. Immers de managementletter en de interimcontrole zijn zo goed als afgerond. is dat wel het juiste moment om het normenkader vast te stellen? Het antwoord daarop was voor ons wel helder, omdat met name dat moet gebeuren vlak rond de begroting, dus vlak voor die begrotingsbehandeling of daarna. En als je laat wacht met de stukken, dan heb je ook zeg maar de volledigheid dat er getoetst kan worden aan het normenkader. Dus die vraag was duidelijk, of dat antwoord was duidelijk voor ons. Op die eerste twee vragen graag nog wat nadere toelichting. Dank u.
Dank u wel. Dan wil ik de heer Joon uitnodigen als wethouder Financiën om een aantal vragen te beantwoorden. En daarna denk ik de vragen voor de accountants.
Dank u, voorzitter. Allereerst de vraag van het CDA. Met direct dank voor het vooraf toezenden, waardoor ik me wat kon voorbereiden. Toch een aantal gedetailleerde vragen. Uw eerste vraag over hetgeen hebben van financiële consequenties over deel 1 van de inkoopbeleidsnota gaat dat dan over. Die is al jaren uitgesloten. Dat is een inkoopbeleidsnota van 2008. Die hebben we uitgesloten omdat we natuurlijk gewoon aan landelijke en Europese regelgeving voldoen. En op het moment dat je die van de lokale zeg maar, regelgeving ook doet, die een stuk strenger is, betekent dit dat de controle ook onnodig zwaar zou worden wat dat betreft. Hè? Want we voldoen ruimschoots aan de drempelbedragen en we hebben die veel lager ingezet. Dus dat is de reden en dat is al jaren zo sinds 2009, 2008 is ingegaan, sinds 2009. Dan voor degene die wil meelezen bij het CDA, heeft daarna een heel aantal vragen gesteld over de kadernota van de commissie BBV bij onderdeel 2.1. Zegt u 2.2.1, bij onderdeel van de laatste alinea wordt gesteld dat de Raad aan bepaalde onderdelen van de verordeningen geen financiële consequenties kan verbinden. In dat geval doet de commissie BBV de aanbeveling om betreffende onderdelen in te trekken te wijzigen. Graag toelichting door de wethouder een of ander zich verhoudt met het raadsvoorstel. Nou ja, dit is dus bijvoorbeeld het inkoopbeleid wat ik net gezegd heb, hè, dat we dat toch anders doen. En verder het verzoek om toch nog even wat toelichting te geven aan uw vraag, want daar kwam ik niet helemaal uit, behalve het voorbeeld van het inkoopbeleid wat ik u kan geven. Ik begreep hem niet helemaal, moet ik zeggen, in de voorbereiding. Dus misschien kunt u die nog even toelichten wat u er precies mee bedoelt. Ja, maar zegt graag toelichting door de wethouder hoe een en ander zich verhoudt met het raadsvoorstel. Wat bedoelt u daarmee?
De heer Gaat.
Ja, nou, de BBV constateert dat een aantal onderdelen, daar kun je geen financiële consequenties aan verbinden. En onze vraag is eigenlijk, in dit voorstel, zijn er onderdelen waar wel financiële consequenties aan moeten worden toegekend?
Nou ja, eigenlijk alles wat hier bekeken wordt, heeft een financiële consequentie. En daarom wordt het bekeken hier, zeg maar. Hè? Daarom gaat de accountant kijken naar de rechtmatigheid hiervan. Behalve hetgene wat we, vul maar alsjeblieft maar aan, wat we uitsluiten met z'n allen. En wat u ook bepaalt wat we uit kunnen sluiten. En dat is bijvoorbeeld die lokale inkoopbeleid. Omdat het nog weer een stap verder gaat dan nodig is. Ik weet niet of de accountant een toevoeging heeft.
Microfoon is vooruit. De artikelen die inderdaad uitgesloten worden van toetsing, betekent dus dat wij die niet meenemen bij ons rechtmatigheidsonderzoek. En dat betekent als daar fouten in zitten, dat die niet meewegen in ons oordeel omtrent rechtmatigheid. Dus dat wil het in principe zeggen. Ja.
Dan
uw microfoon niet
Dan uw tweede vraag over de BBV. Op bladzijde 5 heeft u nou over. Er wordt bij optie 2 aangegeven dat de Raad tot aanvullende onderzoeksopdrachten aan de accountant kan besluiten, de toetsing van college besluiten. Wat is vervolgens de rol van de Raad? Nou, uiteraard zal de accountant dan gaan rapporteren aan u, zeg maar, hè, de bevindingen die er zijn. Nou, dat kan uiteindelijk ook leiden dat de accountant zegt, nou, het is niet rechtmatig voldoende, hè, ik geef geen goedkeurende verklaring af. Ik denk, en daar kan de accountant mij maar weer op aanvullen, dat u een aantal mogelijkheden heeft. Is natuurlijk ons, het college, de opdracht tot verbetering, zeg maar, te verstrekken. Het ligt natuurlijk ook aan hoe zwaar dat is, zeg maar, hè, die bevindingen van niet voldoende aan die rechtmatigheid. we zouden toleranties kunnen verruimen. Als we zeggen, nou, het is niet helemaal in lijn met de grootte van onze totale begroting die we hebben. En als het heel ernstig is, dan zou u zelfs uiteraard denk ik het college kunnen wegsturen. Dat zijn de extreemste consequenties, denk ik. Maar daarbinnen moet u het zien. Ik weet niet of de accountant hier nog een aanvulling op heeft op de rol van de raad, indien ze specifiek u een opdracht verstrekken.
Ja, de raad kan inderdaad ons ook een directe opdracht verstrekken om iets te onderzoeken inderdaad. En dat staat dan even buiten de reguliere jaarrekeningtraject. Daar rapporteren wij dan ook over een afzonderlijk rapport van feitelijke bevindingen, heet het dan meestal. En dan gaan we specifiek in op de vraag die de raad aan ons heeft gesteld. Maar dat weegt dan inderdaad niet mee in het jaarrekeningtraject.
Dan heeft u het over pagina 8, 2.2.2. Het gaat over collegebesluiten en dat is een vraag aan de accountant. Ik weet niet of u nog even de vraag rustig wil lezen of hem begrijpt.
Ja, ik heb inderdaad de vragen niet van tevoren gezien. Dus als ik de vraag niet helemaal goed heb geïnterpreteerd of ik heb de context net niet helemaal goed, dan vul me alstublieft aan. De vraag ging inderdaad indien het accountant een probleem heeft dat niet bevredigend door het college beantwoord wordt. Hoe gaan wij daarmee om? Ja, uiteraard bespreken we dat eerst met het college, maar inderdaad als we dan tot een stelling komen dat er geen bevredigende reactie komt of wat dan ook, dat we met een probleem zitten, dat we toch dusdanig zwaar van aard vinden dat wij dat aan de raad willen voorstellen, dan zullen we dat natuurlijk via de geëikte weg laten gaan. Ik denk dat het griffier daar een aanspreekpunt voor is. En dat het in de commissie zoals hier vanavond ook behandeld kan worden op dat moment. Het is niet iets wat we heel vaak meemaken, maar ik wil niet zeggen dat het natuurlijk niet kan voorkomen.
Zover ik weet is het in ieder geval hier nog niet voorgekomen, hoop ik. De volgende vraag ging over onderdeel 2.2.2, de legitieme afwezigheid van afrekeningen. Daar heeft u denk ik een vraag aan de accountant gesteld. Hè, of we zeggen als we naar het nieuwe subsidiebeleid gaan kijken, ik vat hem even samen, of het hier mogelijk is om daar extra aandacht door de accountant aan te laten besteden. Van mijn kant zeg ik uiteraard, het college kan, ja dat kan, maar dat betekent wel een extra opdracht aan de accountant.
Ja, dat klopt. Wat we inderdaad in een normale jaarrekeningtraject doen is als er een afrekening niet aanwezig is, maar is wel een legitieme reden voor, dan toetsen wij dat aan de subsidieverordening zoals door de raad ook vastgesteld. En als die subsidieverordening daar geen financiële consequenties aan verbindt, dan bespreken wij dat, maar dan leidt dat uiteindelijk niet tot een financiële onrechtmatigheid. En het is inderdaad een mogelijkheid om het subsidiebeleid, als dat veranderend is, als daar wijzigingen in worden aangebracht, om dat als bijzonder aandachtspunt mee te geven in het kader van de jaarrekeningcontrole. Ja.
De volgende betreft 3.2.4 over de wet FIDO, financiering decentrale overheden. Dan hebben we het onder andere over het verplicht schatkistbankieren. Waar u vraagt, ik denk ook aan de accountant, dat staat een beetje in het midden, dus ik kan ook wel beantwoorden of daar het zinvol is dat de accountant daar extra aandacht aan kan besteden. Nou, dat kan de accountant beantwoorden. Ik zou wel willen weten met welk doel uiteindelijk, want voor schatvis kan bankieren, dat komt bij ons helemaal niet in vragen, zullen we maar zeggen, op dit moment. Maar gaat u gang.
Ja, het schatkistbankieren is inderdaad per 1 januari denk ik ingegaan. Dus dat wil zeggen dat die gelden op een rekeningkrant met het ministerie gezet moeten worden. Als de wethouder zegt van ja, dat is bij ons niet in vraag, dan kunnen we daar redelijk kort in zijn. En kunnen we inderdaad vaststellen dat op dat moment doet de gemeente Kuik natuurlijk gewoon in de voorschriften van het schatkistbankieren. Maar daar zullen we in ieder geval zeker nagaan. Het is natuurlijk een nieuwe wetgeving en met alle nieuwe wetgevingen zullen we die toch gewoon goed bekijken of die juist zijn geïmplementeerd in de organisatie.
Oké, okay, dan 3.3.2 gaat over begrotings- en investeringskredietoverschrijdingen. De vraag aan de accountant over Kuik of aan de gestelde voorwaarden voldoet. Dat kunt u zo direct ook beantwoorden. Ik stel hem ook eventjes. Ik heb nog even gekeken naar het verslag van bevindingen van 2012. En op pagina 25 ziet u dan altijd een mooie Dat hoeft niet altijd op pagina 25 te zijn, maar u ziet een mooi verslag hiervan. En dan ziet u ook of wij binnen de gestelde marges, zeg maar, op basis van onze totale begroting blijven. En dat doen we hier bij ruimschoots, maar u kunt hem verder aanvullen uiteraard.
Ja, bij de jaarrekencontrole, of in ieder geval een onderdeel van de jaarrekencontrole, is dus het toetsen of de realisatie ook inderdaad past binnen de vastgestelde begroting. Overschrijdingen op programmaniveau, die melden we inderdaad in ons verslag van bevindingen, zoals de wethouder terecht opmerkt. En vervolgens gaan we na of de overschrijdingen of die juist zijn gemotiveerd in het jaarrekeningrapport van de gemeente. En of de motivaties ook passend zijn binnen het beleid zoals door de raad is vastgesteld. En als daar opmerkingen over zijn, dan als wij vinden dat dat niet passend is, dan leidt dat inderdaad tot een financiële onrechtmatigheid die we ook wel meewegen. Op het moment dat het wel passend is, dan is het gewoon een legitieme begrotingsoverschrijding die netjes wordt toegelicht door het college. En waarvan wij in het rapport nog een keer opnemen van dit zijn de begrotingsoverschrijdingen, die zijn netjes toegelicht en die passen binnen het bestaand beleid.
Dan de laatste vraag van het CDA betreft onderdeel 3.3.5. Dat gaat over budget, over overheveling tussen begrotingsjaren en hoe zit dat met rechtmatigheid. Ook de vraag aan de accountant of ze een voorkeur heeft op de drie keuzes die er zijn. En even voor u, er zijn drie mogelijkheden. Je kan een bestemmingsreserve vormen, je kan ook een hele specifieke bestemmingsreserve vormen. Je kan bedragen overhevelen in de jaarrekeningresultaten en dan een nieuw besluit nemen het jaar erop. En de laatste is dat je de resultaatsbestemming afstemt en de aangewende middelen als gevolg van nog niet uitgevoerde activiteiten het nieuwe begrotingsjaar overneemt. 4. Wij doen 4, kan ik u vast zeggen wat dat betreft. Het komt bijna nooit voor, alleen maar bijvoorbeeld als er uit de decembercirculaire wat voorkomt, wat we niet meer kunnen verwerken, zullen we zeggen, of wat we niet meer kunnen uitgeven in dat jaar, dan komt het voor en bij ons blijft dat investeringskrediet, nou investeringskredieten blijven sowieso staan. In 2012 heb ik nog even gekeken naar de jaarrekening, ging het om een bedrag van €107.000, zullen we zeggen, dus niet heel erg groot, maar het is niet gebruikelijk de manier van Kuik, maar... U werd gevraagd naar wat uw voorkeur heeft.
We hebben niet direct een voorkeur als je naar deze 4 mogelijkheden kijkt. Het zijn allemaal mogelijkheden die passen binnen de huidige wet en regelgeving. Ik denk dat het belangrijk is dat er in ieder geval heldere afspraken over worden gemaakt in de financiële verordening. En dat het ook transparant is voor de raad welke middelen er wordt overgeheveld. En dat daar gewoon duidelijkheid over is in de jaarstukken. En dan kan het wat mij betreft op alle 4 de manieren. En de manier zoals Kuik het afgelopen jaar heeft gedaan is wat mij betreft... een prima manier daarvoor.
Dan nogmaals dank CDA voor het vooraf sturen van de vragen. ABC vervolgens. Ik heb ze niet allemaal mee kunnen schrijven, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vraag u zo direct nog even misschien wat te herhalen. De eerste ging in ieder geval of wij hoe wij omgaan met de effectiviteit van subsidies hierin. Bij mijn weten, en dat zal kijk ook de accountant aan, kijken we daar niet naar. Bij dit onderzoek, want dit gaat echt om rechtmatigheid en dat gaat niet om de effectiviteit van subsidies. Correct?
Ja, effectiviteit van subsidies is in ieder geval geen onderdeel van ons onderzoek. En ook geen onderdeel van rechtmatigheid in die zin, dat is correct. Nou, in ieder geval, voor ons is het onderzoek of het past binnen het beleid zoals vastgesteld is, binnen de verordeningen. Dus doelmatigheid ook nog niet eens.
Dan heb ik uw tweede vraag, ging over of de winkeltijdenwet van invloed was hierop. Volgens mij, als ik hem zo samenvat. Op welke wijze heeft de winkeltijdenwet invloed hier op de rechtmatigheidsonderzoek? Nou, volgens mij, als ik het ook zeg, maar dan kan de accountant mij ook aanvullen, gaat dit niet om financiële consequenties. En bij rechtmatigheid kijken we puur om de financiële consequenties. Dus ik neem niet aan dat de winkeltijdenwet hieronder valt.
Volgens mij was de vraag, zoals ik hem begrepen had, dat de winkeltijdenwet hier wel ondergenomen was. En de vraag was of daar... precies. Dus mijn inschatting is ook dat die winkeltijdenwet geen financiële consequenties kan hebben, eigenlijk relevant voor ons onderzoek. Dus Ja, je zou hem theoretisch gezien ook gewoon uit de normenkader weg kunnen laten. Ja, je ziet bij veel gemeentes die gebruiken het normenkader ook als een verzameling van alle wet en regelgeving die van toepassing is voor de gemeentes. Maar dat loopt een beetje door elkaar heen voor wat betreft dit onderzoek. Maar de winkeltijdenwet aan zich, ik kan me niet voorstellen dat daar echt veel artikelen met financiële consequenties in kunnen zitten.
Ja, het zijn een paar bladzijden met wet en dingen, dus die had ik niet in mijn hoofd. Maar ik vond hem ook niet logisch eigenlijk, want ik zie de financiële consequenties ook niet. En uw derde vraag heb ik gemist.
Mijn derde vraag is, en dat is meer nieuwsgierigheid, of dat er nog veel gronden in onze gemeente vallen binnen de invloedssfeer van de wet voorkeursrechten.
Ik heb echt geen idee wat u sowieso daarmee bedoelt, maar misschien weet de accountant dat wel of naast mij.
Het antwoord moet ik in ieder geval even schuldig blijven, dat weet ik zo niet.
Wilt u daar nog antwoord op hebben of kunt u me even toelichten dat we er misschien wel nu meteen uit kunnen komen?
Nou, ik vond in de stukken die wet voorkeursrecht, die vond ik terug in de stukken. En wet voorkeursrecht gemeentes. En dat is een wet waarbij dus de gemeente gronden kan claimen op basis van zeg maar een bestemming die op die gronden komt te rusten. En goed, dat heeft voor de grondeigenaar behoorlijk veel invloed. En ook voor de gemeente kan dat behoorlijk veel invloed hebben, omdat ze dus op een andere manier die gronden kunnen verwerven als via de vrije markt. Nou, en daar was ik eventjes nieuwsgierig naar.
Volgens mij gaat de vraag wel buiten het agendapunt van het normenkader om. Dat deze ambtelijk kan worden beantwoord of in direct contact met de heer Joon na de vergadering. Wil ik graag terug naar de vergadering.
Ja, dan D66. Er zijn er nogal een aantal, volgens mij toch? Ik heb uw vragen beantwoord, hè? U had er drie. Er waren nogal wat vanaf wat jaren 2003 noemde u bijvoorbeeld. Ja, kijk, zolang ze nog van kracht zijn en niet vervangen zijn, zou ik zeggen, door nieuwe wet of regelgeving, zijn ze nog geldig. Dus wat dat betreft, dan zouden we dus stuk voor stuk door die oude moeten heen gaan en inderdaad om te kijken of ze actueel zijn. Ik weet niet of dat in dit gremium thuis hoort, moet ik eerlijk zeggen, want het is natuurlijk zo'n diversiteit aan wet en regelgeving. Maar het is op zich een terechte vraag, maar ik weet niet of dat een opdracht is om te kijken of zo, want dat betekent dat we alle wet en regelgeving door moeten gaan. En ook alle interne.
Dan wil ik even vragen, misschien die vraag ook aan de accountant doorspelen, of die dat misschien weet van of de wetten die inderdaad van 2003 nog al geactualiseerd zijn. Want het lijkt me wel, als we een normenkader vaststellen waarin wetten genoemd worden, dat die wel de actueel geldende moeten zijn. Wil ik even de accountant een reactie vragen. Zo.
Ja, dat is natuurlijk een redelijk algemene vraag, maar inderdaad, wetten die in 2003 zijn vastgesteld, die kunnen gewoon geldig zijn. Dat is natuurlijk een logische gevolg. Er zijn ook stukken bij waarvan je als gemeente natuurlijk wel zou kunnen voorstellen dat je die actualiseert. Volgens mij, het Treasury Statuut, dat dateert wel van een tijdje geleden. Nou, er zijn natuurlijk wel wat nieuwe ontwikkelingen geweest waarvan ik zeg van, nou, die zou je dan misschien wel een keer mee kunnen pakken in een actualisatieslag. En dat geldt misschien ook voor het controleprotocol zelf. Dat is natuurlijk in 2009 vastgesteld, maar dat is het doel ook om meerdere jaren te dienen. Inmiddels zie je natuurlijk wel dat er wat wijzigingen zijn geweest, waardoor de terminologie niet meer helemaal aansluit met wat we tegenwoordig hanteren. Dus ook daarvan zou je kunnen zeggen van, pak het in volgend jaar een actualisatieslag mee.
Dank u. Dan wil ik als voorzitter voorstellen dat inderdaad en voor een volgende normenkader we daar even ambtelijk wel even naar gekeken wordt van of er inderdaad nog wetten in staan die niet meer actueel zijn. Prima. En dan wil ik nu graag doorgaan met de volgende vraag.
Ja. PvdA, ook daarvoor toch gedankt dat daar van tevoren vragen schriftelijk binnengekomen zijn. Uw eerste vraag gaat over de wijzigingen die er zijn. Zijn er ook andere wijzigingen niet doorgevoerd? Ja, zou ik zeggen, hè, indien er geen financieel belang is, zal ik maar even zeggen. Dat is de voornaamste reden waarom zaken hier niet in zouden zijn opgenomen. En ik zou ze zo niet kunnen opnoemen, want het is natuurlijk al iets. Hè, en dat is ook eigenlijk meteen het antwoord op uw tweede vraag. Er staan nog een heleboel aanpassingen in van de afgelopen jaren. Nou, wat wij doen in dit overzicht, we vullen aan wat de wijzigingen zijn. En we zouden hier, want daar zijn geen strikte voorschriften voor hoe zo'n overzicht eruit moet zien die we u sturen. Dus wij houden daar elk jaar, houden we gewoon vast wat er al in stond voor het voorafgaande jaar. En we vullen dat aan met nieuwe wijzigingen. Als u zegt van nou, we willen eigenlijk alleen maar een overzicht voortaan hebben met de recente wijzigingen van het afgelopen jaar, bij wijze van spreken, zouden we daarvoor kunnen kiezen. En krijgt u een veel kortere lijst wat dat betreft. En ziet u dus alleen de wijzigingen die op dat jaar van toepassing zijn geweest. Daarom staan er nu al die wijzigingen nog in. En dan denkt u van, hey, hadden we dat dan niet eerder gedaan? Ja, we hebben dat wel eerder gedaan, maar het is in die lijst blijven staan, zullen we maar even zeggen. Is die voor de heer Poel zo duidelijker? Ja? Ja? Voorzitter, volgens mij waren dat de vragen.
Oké, dank u voor uw beantwoording. Zijn er nog vragen aan de accountant blijven liggen? Ik dacht het niet, want ze zijn eigenlijk gezamenlijk beantwoord. Kijk even de commissie rond. Nee? Dan wil ik graag naar de tweede termijn met u allen. En dan wil ik u ook vragen om eventueel aan te geven welke onderwerpen specifiek bij de jaarrekening 2000, bij het verslag van bevindingen, u wil aanreiken aan de accountant om die mee te nemen. Die heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Ik heb alleen gehoord subsidies. Maar we gaan de subsidies herijken, dus dat is misschien wellicht te vroeg. Maar dat laat ik graag over aan de commissie om daar voorstellen voor te doen. En anders houden we gewoon de normale, reguliere controle aan. Het woord is aan het CDA.
Ik wil eerst beide heren danken voor de heldere antwoorden die we ontvangen hebben. En wat de FIDO betreft, wanneer de gemeente Kuik het niet doet, maar die FIDO heeft natuurlijk toch wel consequenties voor gemeenten die verder gaan. En misschien dat het toch zinvol zou kunnen zijn om eens daar naar aandacht aan te gaan besteden. Ook al doen we er niks. Dat was eigenlijk toch wat ik in eerste instantie ook gevraagd heb. En wat subsidie betreft, ja, die subsidieregelingen gaan veranderen. En het is op zich goed om een goed kader te krijgen. Dat je ook als commissie en als raad goed kunt beoordelen hoe of wat. Maar daar laat ik ook graag aan andere leden van de commissie over.
Dank u. Voor de tweede termijn. VVD, nee. PLC, nee. ABC, de PLC, de heer Jeuken.
Ik dacht dat wij de vorige keer besloten hadden dat er geen extra onderwerpen meegenomen zouden worden.
Vorig jaar zijn er geen extra onderwerpen meegenomen inderdaad. Het jaar daarvoor wel. Dus, maar ook dit jaar staat u weer vrij om daar wel of niet een handreiking in te doen. Geen. Oké, okay. ABC, de heer Krauwers.
Dank u wel. Wij zijn zeg maar tevreden over het stuk en de wijze waarop dit stuk vandaag gepresenteerd is. Ten aanzien van een suggestie, ja, om daar met subsidies aan de gang te gaan. We weten dat het alsnog aan de orde komt, dus dat wil ik niet voorstellen. Ik wil wel voorstellen om dat de accountant gaat kijken naar de doorbelasting van de ambtelijke inzet. En dan vooral dus binnen GMC-verband, dus het verband binnen de ambtelijke samenwerking. Tot zover mijn reactie.
Wil ik vast even een opmerking maken. Dat gaat niet over 2013 kunnen, want op dat moment hadden we nog geen gemeentelijke samenwerking. Maar misschien kan de wethouder daar sowieso nog op reageren. In tweede termijn de heer Geurts.
Een suggestie. Ik zou wel eens in beeld willen zien wat de risico's zijn op dit moment van Dommelsvoort en RBL. We horen er weinig over, maar ik weet niet of dat überhaupt kan bij de jaarrekening. Of daar een paragraaf aan besteed kan worden over die risico's die we lopen.
Horen we sowieso in tweede termijn nog van de wethouder een reactie op. In tweede termijn de heer Van Duinhoven, GroenLinks.
Ja, wij zouden graag wat extra aandacht willen hebben naar de bestedingen in de wegen en verlichting in verband met mogelijke aanbesteding voor het komende, voor 2015, die moet gaan gebeuren volgens mij. En als we daar dan wat meer in detail kunnen zien waar aan besteed wordt, kunnen we misschien ook zien waar eventueel daar nog geld in te vinden is. Tweede punt wat we ook hebben staan is de rioolbestedingen. En we zouden graag willen zien waar ja, ook daar het geld naartoe gaat. Dus eigenlijk een stukje het onderliggende plan wat er ligt en welke vernieuwingen er nog aan zitten te komen. Maar ja, daar kunt u niet verder als niet op ingaan, maar wel in ieder geval wat er de bestedingen waren in het verleden. Dat was het.
Dank u. Partij van de Arbeid, de heer Poel. Nee? Dan kijk ik even naar wethouder Joon voor een reactie op in tweede termijn.
Ja. Ja, dus over de subsidies, even. U moet dit met elkaar beslissen uiteraard en de opdracht al dan niet aan de accountant verstrekken, dat begrijp ik ook wel. De subsidies wil ik zeggen, ja weet je, wij gaan dit jaar pas met een nieuwe subsidiemethodiek aan de slag met z'n allen. Dat betekent dat het daarnaar kijken, zou ik zeggen, pas zinvol is om de accountant dat volgend jaar mee te geven. Dat ze dat meenemen in een onderzoek het jaar erop. Want dat is dit jaar nog heeft geen zin, want we hebben die hele subsidiemethodiek niet. En voordat je die subsidiemethodiek hebt en die heb je echt lopen en ingevoerd, dat zal hopelijk, als je dat nu op zou pakken, per 1 januari 2015 pas zijn, zullen we zeggen. Dus die controle uitoefenen over 2014, als we kijken naar een nieuwe subsidiemethodiek, kan ik in ieder geval zeggen, lijkt maar mij niet zinvol, maar moet u uiteraard... Dat is aan u om dat te beslissen. Dan de CGM-doorbelasting. We kijken, ja ook daar, dat loopt pas nu. Dus ook daar is dat wellicht een goede suggestie. Als dat al niet gedaan wordt in het kader van CGM, hè, uiteraard. Maar ook dat kunnen we uiteraard pas volgend jaar doen. Opdragen aan de accountant. Want dan hebben we pas het eerste jaar achter de rug wat dat betreft. Risico's Dommelsvoort en RBL, ja, die worden in het normale jaarrekeningproces al sowieso nagekeken door de accountant wat dat betreft. Hè. En ook in de managementletter en al dat soort dingen, zeg maar, wordt daar aandacht aan besteed. Ik kan geen uitlatingen doen over wegen, extra aandacht in rioolbestedingen, want dat is aan u met elkaar om te beslissen, denk ik. Dus...
Dank u voor uw beantwoording. Inderdaad, we begrepen van subsidies en doorbelasting te vroeg. De risico's Dommelvoort worden al opgenomen. Dan rest nog de suggestie van GroenLinks.
Voorzitter, mag ik nog even interroperen?
Zeker, de heer Gaat. De
voorstellen betreffende wegen en riool, die zouden natuurlijk ook ambtelijk kunnen worden uitgezocht. Hoeft de accountant niet te doen, lijkt ons. En wat het subsidiebeleid betreft, toch even het volgende. Voldoen die gesubsidieerde instellingen aan hun, zeg maar, rekening- en verantwoordingsverplichtingen? Want wanneer je een nieuw subsidiebeleid gaat opstarten, en het zou zo zijn dat een aantal instellingen er niet aan voldoen, dan zou je daar ook rekening mee kunnen houden als commissie en als raad bij het vaststellen van een subsidiebeleid. Dus het blijft er toch even aangeven.
De vraag is alleen of die taak bij de accountant ligt. Dus wil ik graag een reactie op de accountant opvragen.
Wij kijken sowieso inderdaad in het kader van de reguliere jaarrekeningcontrole of in dat subsidietraject voldaan wordt en de regels zoals vastgesteld in de subsidieverordening. En ik kan me voorstellen dat wij er wat meer diepgang of zo naar kijken en daar ook een stukje over opnemen in ons verslag van bevindingen. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Zoals het dus nu is. Ja.
Dat lijkt me een suggestie die in ieder geval breder gedragen wordt om inderdaad in uw rechtmatigheidscontrole subsidies wat diepgaander te beschrijven. Dan rest nog de twee suggesties van GroenLinks, die heb ik niet bij andere partijen gehoord. Is daar draagvlak voor in de rest van de commissie?
Nou, bij ons in ieder geval niet. Het lijkt me iets wat helemaal niet bij een accountant hoort. Voor mij kan een accountant daar niks mee, want ik had er in ieder geval heel veel tijd aan besteden en het ligt niet in zijn expertise. Dus dat lijkt me bijzonder raar.
De heer Poel.
Nou goed, de enige opmerking die ik op wil maken, kijk, op het moment dat we dat inbrengen, dan wil ik ook graag horen van, is het mogelijk, kan het, maar wat wil je precies daarmee? Kijk, op het moment dat we alleen maar roepen van we moeten in die richting, willen we iets, een controle, dan is dat voor mij nog te vaag om daar op dit moment te zeggen van ja, dat is een item wat we aan moeten snijden, want de accountant moet zijn werk doen, die moeten we ook betalen, dus we moeten wel effectief blijven erin.
Wil ik even de heer Van Duinhoven het woord geven voor een reactie hierop, of die daar een bredere bedoeling mee heeft?
Ja, zoals ik al aangegeven heb bij het verkeer en verlichting, daar hebben we in het komende jaar gaan we daar een nieuw aanbestedingsproces in. En dan willen we gewoon helder hebben hoeveel dat op dit moment gewoon gekost. Of gekost heeft in 2013. Zo simpel zit het verhaal. En dat kan dus toegelicht worden door de accountant. En ik denk dat de accountant hier in deze een controlerende taak heeft. En dat heeft een ambtenaar niet. Een ambtenaar die gaat een riedeltje op geven van wat er in het verleden dus aan besteed is. En die controlerende taak die wil ik graag bij de accountant neerleggen. Zodat ik weet straks, oké, dus dit heeft daadwerkelijk gekost.
De heer Van Denten.
De voorbereiding van de aanbesteding is het, nou ja, mijn ogen heel erg raar, laat ik dat maar zo zeggen, extreem raar, ik heb er nog nooit van gehoord. En ik denk dat de ambtenaar dat uitstekend kan, want niks is transparanter dan energierekeningen en afschrijvingen. Dus het lijkt me raar dat een ambtenaar er niet zou kunnen.
Ja, ja. Ja, goed. Dat is onze motivering in ieder geval.
De heer Joon nog een reactie?
Ja, ik kan wel even kort zeggen, van we hebben natuurlijk wegenbeheerplannen en onderhoudsplannen en zo die door u vastgesteld worden en vervolgens ook meegenomen worden in het jaarrekeningonderzoek door de accountant. Dus dat deel wordt al behoorlijk gecoverd, zullen we maar even zeggen. Geen mooi Nederlands woord, gedekt. En wat mij betreft kan inderdaad de ambtelijke organisatie best daar wat nader een keer naar kunnen kijken als dat gewenst is. En dan hoeft niet per se de accountant nog wat extra te doen, wat mij betreft. Dat is nu.
Oké, dank u. Ik heb het idee dat de commissie het het voorstel van de wegen en verlichting niet ondersteunt. Dus ik zou willen concluderen dat we het normenkader zo laten zoals het is, maar dat we de accountant verzoeken om in ieder geval de subsidies wat gedetailleerder verslag van te leggen. Dat zou mijn voorstel zijn om het besluit als zodanig vorm te geven. En dan is mijn volgende vraag van op welke manier wilt u dit naar de Raad adviseren als A, B of C-stuk? Maar de heer Graat wil eerst nog graag...
Ja, het verhaal rond de FIDO. Is dat ineens verdwenen of niet?
De heer Joon, de CDA heeft nog een vraag over het FIDO. Misschien kunt u daar nog een toelichting over geven.
Herhaal hem alsjeblieft nog een keer, want ik dacht niet dat het een vraag aan mij was. U heeft een opmerking gemaakt dat het meer is dan alleen de schatkisten bankieren. Ja, absoluut, is ook meer. Mijn opmerking van schatkist bankieren was dat het niet van toepassing op ons is, omdat we veel doen met kortlopende kredieten en wij geen enorm gevulde bankrekening hebben. Dus niet aan die limiet, zeg maar, voor het schatkist bankieren voldoen. Sowieso niet. Dus het komt niet eens in vraag, zal ik maar zeggen, bij ons. Daarom was mijn antwoord zoals u is. Als u er nog meer over wilt vragen, kan ik het ook aan de accountant doen nog even.
Kijk, de bedoeling.
Ja, die wet FIDO gaat natuurlijk ook in op het regelgeving rond het aantrekken van gelden en het uitzetten van gelden. Nou, die moeten aan bepaalde normen voldoen. Bepaalde ratings, bepaalde banken en dat soort zaken. Dat is in ieder geval een onderwerp wat in het normenkader zit. Wat dus ook betekent dat wij onder controle meenemen dat eraan voldaan wordt.
Oké, dank u voor uw beantwoording. Presterende vragen? Nee, dan rest mij de heer, ik zie de heer Joon.
Ik vraag me alleen of is de opdracht voor wat nader naar subsidies kijken nu helder? Dus hoe definieert u dat? Want ik moet natuurlijk straks ook verantwoording overleggen, behalve dat de account moet doen. Maar,
wat ik begrepen heb uit de commissie is dat de rechtmatigheidscontrole van de nu toegekende subsidies, die normaal al gebeurt, met wat meer woorden omschreven wordt, of er inderdaad meer diepgang, meer woorden omschreven van welke bevindingen u daar aantreft. Heb ik dat goed verwoord? Ja, kunt u daarmee vooruit, heer Joon?
Mag ik daar nog iets op aanvullen? En dan ook die diepgang in de zin van benchmarken wat normaal is, laat ik het dan maar even zo zeggen.
En wat bedoelt u met benchmarken wat normaal is?
Ik bedoel, als je diepgang gaat krijgen, dan krijg je meteen verstoring. Want dan zijn wij daar de enige met diepgang. Dan heeft het weer geen waarde. Dus dan is het wel handig als we daar referenties bij krijgen.
Misschien kan de accountant nog even toelichten van hoe u dat met deze reacties, hoe u dat zou willen doen?
Ik heb nog wel moeite met de laatste reactie over benchmarken. Dan begrijp ik niet helemaal wat er dan bedoeld wordt.
Nou, er zijn er meerdere die laat, slecht of niks inleveren. Nou ja, niks is niet waar, maar in ieder geval laat, laat ik het dan maar zo zeggen. En ik wil wel eens weten hoe daar normaal gesproken mee wordt omgegaan bij andere organisaties, overheden.
Als het te laat wordt verantwoord in principe. En dat ligt dus aan de subsidieverordening, als daar dus financiële consequenties aan zijn verbonden. Want als u te laat verantwoordt, dan moet u een bepaald bedrag terugbetalen of wat dan ook. Dan is dat een onrechtmatigheid die wij sowieso rapporteren in ons verslag van bevindingen.
Ja, precies. Maar zover ik weet, maar dat weet ik niet. Dat kan ook op aangevuld worden, hebben wij dat niet. En vandaar dat dit soort aanvullingen juist heel goed zijn.
Is uw opdracht helder?
Voor mij wel, in ieder geval, ja.
Dank u. Dan hebben we in ieder geval dit aandachtspunt aan de accountant meegegeven als commissie. Rest mij de vraag van hoe u dit wil agenderen voor de raad als A, B of C stuk. Ik hoor A, dan gaat het als A stuk naar de raad. Dank u wel. Dan sluiten we dit agendapunt af. En dan wil ik de heer Dijkman in ieder geval bedanken voor zijn komst en de beantwoording van de vragen. Het volgende agendapunt is ter vaststelling. Het is het vaststellen van het verslag van de commissie Controle en Onderzoek van 28 november 2013. Wil ik je vragen of hier op- of aanmerkingen zijn bij dit verslag? En ik zie de heer Graat.
Nou, ik heb er een vraagje over eigenlijk. Op de eerste bladzijde staat bij de aandachtspunten 4 beslispunten in het voorstel, 3 in ontwerpbesluit. Er zat de zaakjes voorzitter achter.
Ja, dat was een opmerking dat er het voorstel en het ontwerpbesluit niet met elkaar in overeenstemming waren. En dat is in de raad is dat wel, in de uiteindelijke stukken is dat gecorrigeerd.
Maar ik dacht dat ik dat had opgemerkt in het voorstel.
Andere opmerkingen over het verslag? Nee, dan stellen we dat bij deze vast. En dan gaan we naar agendapunt 6, het vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissie Controle en Onderzoek. Zijn daar op- of aanmerkingen over? Nee? Dan wil ik hierbij deze korte vergadering sluiten. U nogmaals hartelijk bedanken voor uw inzet de afgelopen 4 jaar. En ik hoop velen van u terug te mogen zien na de raadsverkiezingen. Dank u wel.